De kerkraad deelt u nog het volgende mee. Morgenavond vergadert de kerkraad. Indien u op bezoek wil komen, kunt u dat vooraf bekendmaken bij de scriba. En morgenavond zal er ook aanmelding zijn voor de openbare belijdenis te doen. Die worden verwacht om 7:30. Donderdagavond begint de dienst om 9:30. En volgende week zondag zal het heiligavondmaal worden bediend. Dit alles zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 9 en daarvan het eerste en tiende vers. Psalm 9, vers 1. Ik zal met al mijn hart de Heere blijmoedig geven, lof en eer. En het tiende, hij die uw naam in waarheid kent, zal Heer op u en zijn ellende vertrouwen. 1 en 10 van Psalm 9. Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. En in aansluiting daarop zingen wij op Psalm 86, het derde vers. Heren, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. wat er verder volgt. Daarna lezen we uit Psalm 23. Psalm 23 is een schriftlezing na het zingen van Psalm 86, vers 3, en nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, en noch hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen en gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Psalm van David. De Heere is mijn herder en mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijn naams wil. Al ging ik ook in een dal des schaduws des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen, al de dagen mijns levens. En ik zal in het huis des Heren blijven, in lengte van dagen.
Met Gods hulp willen wij deze psalm gaan overdenken, vandaag en ook volgende week, zo de Heren het geeft. En vanochtend wordt de tekst gevormd door de eerste twee versen uit psalm 23. Psalm 23, vers 1 en 2. En daar lezen wij Gods woord als volgt. Een psalm van David. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren. We willen samen eerst de Heere gaan zoeken in ons gemeenschappelijk gebed. En daarin doen wij ook voorbeden. Voor de familie Hogeboom-Kok. De jongste broer van broeder Hogeboom is overleden. En ook voor de familie Verwij-Visser, de vader van zuster Verwij is overleden. En in de dankzegging dragen wij zuster Wildeman van de Kolk op, die nu in Hogerweide zorgwaard in Strijen verblijft. En we doen dankzegging voor zuster C.A. de Rooij van Leeuwen, die weer thuis mocht komen uit de herberg. En de familie Pijl van Wingerden, die verblijd werden met de geboorte van een dochter en zusje. Zoeken wij samen Gods aangezicht. Heren, als wij uw aangezicht in onze gebeden zoeken, dan past het ons toch allereerst om u te danken. Te danken dat wij deze dag mogen beleven, dat wij gezondheid en kracht ontvingen, zoveel althans dat we hier kunnen zijn of thuis getuigen kunnen zijn van deze kerkdienst. U schenkt ons middelen om te leven, elke dag weer was er voldoende eten en drinken. Een huis om in te wonen. En bij ziekte waren er ook geneesmiddelen of behandelingen. En zoveel dingen, Heren, die u in ons in uw voorzienigheid geschonken hebt. En waarvan het goed is dat wij die voor uw aangezicht neerleggen. En leer ons ook oprecht dankbaar daarvoor te zijn, Heren. En geef dat wij mogen zien hoe onwaardig wij deze dingen zijn. Hoe onverdiend dat we het ontvangen. En als we tot u naderen, Heren, dan kunnen we dat nooit in en uit onszelf, die vrijmoedigheid, vinden. Maar als wij vanmorgen om uw zegen komen bidden, ook over deze kerkdienst, over de prediking van uw woord, dan mogen we toch opmerken, Heren, dat u de weg naar de troon van uw genade nog niet hebt afgesloten. Integendeel, u zegt het in uw woord en het staat er nog, ook vandaag. Zoekt dagelijks zijn aangezicht en gedenkt aan hetgeen hij heeft verricht. Zoveel woorden, Heren, in de schriften die ons vrijmoedigheid mogen geven om tot u te naderen. Stort voor mij uit uw ganse hart en laat alles met bidden en smeken onder dankzegging bekend worden bij God. Heren, daarin ligt de vrijmoedigheid, niet in wie wij zijn. Want als u daarop zou merken, Heren, als u in het recht zou treden en onze ongerechtigheden zou gadeslaan, we zouden niet kunnen en mogen bidden. We zouden niet kunnen en mogen leven zelfs. We zouden er niet meer zijn. Maar u bent zo'n goedgunstig God. En u laat vanochtend dat ook blijken in de verkondiging van uw woord. En geef dat we uit dat woord hebben mogen leren en dat voor het eerst ook mogen leren hoe wij op de rechte manier tot u moeten naderen. Met de rechte eerbied die wij verschuldigd zijn tegenover uw heilige majesteit. En dat kan u alleen uw Heilige Geest ons bijbrengen. Dat rechte besef van wie wij zijn voor u. Dat rechte besef van wie dat u bent. De hoge, de heilige majesteit die in de hemelen woont en troont. Die een ontoegankelijk licht bewoont. Maar die toch ook wil wonen bij hen die verslagen van hart en verbroken van geest zijn. En die voor uw woord beven. Heer, en als wij vanochtend dan deze oude en zo heel bekende psalm gaan lezen, die ook de kinderen in de kerk wel kennen, met dat heel bekende beeld van de herder en de schapen, Heere, dan zien wij op tot u. Of dat u ons oren wil geven om te horen, inzicht wil geven in de reden waarom u dit beeld in de schriften een plaats hebt gegeven. Waarom dat u nu juist dit dier als voorbeeld hebt genomen voor uw volk. En het beeld van de herder, hoe hij zijn kudde leidt en wijdt. Daarom bidden wij u, Heren, of dat u uw geest, uw licht, uw waarheid wilt geven. Dat het woord dat gepredikt wordt, voorwerpelijk ook onderwerpelijk mag worden toegepast in onze harten. Dat het met kracht in onze zielen mag neerzinken. Dat het zegen met zich mee mag brengen. Zeker omdat wij in een diensten in een zondag en een week van voorbereiding op het heilige avondmaal bijeen zijn. Wat kan er toch veel zijn, Heren, wat dat in de weg staat. Wat moet er veel onderwijs ontvangen worden. Niet alleen voor hen die onbekeerd zijn en die geen goddelijk recht hebben om aan dat avondmaal deel te nemen. Die nog vreemdeling zijn van hun eigen natuur. Vreemdeling van hun verdorvenheid. Vreemdeling ook van uw majesteit, uw heiligheid. Die dood zijn voor de dood. Heere, wilt u hen ook bereiken met dat woord en geven dat ze tot inzicht mogen komen. Dat u ze ware wijsheid wil leren. Inzicht wil geven ook niet alleen in de zwakheid van hun eigen bestaan. Maar in de kracht en de macht van de vijanden. In het verderf dat zo op de loer ligt. In dat eeuwige oordeel dat over ons heen komt. Als u het niet verhoedt. Heere, wilt u geven dat we deze ochtend stilgezet mogen worden op die weg naar de duisternis. Dat we gebracht mogen worden tot dat wonderbare licht van uw genade. Maar ook als we bij aanvang iets hebben mogen leren kennen van die dingen. Heere, wat kan het dan ook weer stil zijn in het hart. Wat kan het onder het stof liggen. Wat kan het ook weinig kennis hebben? Wat kan het zwak zijn? Wat moeten we onderwezen? Wat moeten we geleerd worden? En dan wilt u dat juist ook rondom de bediening van het sacrament toch vaak doen, als de dingen toegespitst worden. En wilt u geven, Heren, daarom dat zij die bij aanvang iets hebben mogen leren kennen van de dingen van het geestelijke leven, daarin mogen toenemen, mogen opwassen in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. En Heere, laat dat woord zo mogen uitgaan onder ons, onder ouderen en jongeren. Laat er ook de kinderen in de kerk er iets van mogen meenemen en ook zij die thuis zijn. Als het gaat over de schapen en de herder, een beeld dat ook de kinderen kunnen begrijpen. Dat ze er iets van mee zullen nemen, Heere, dat er iets mag vast blijven haken in hun harten. Ook dat van de jongeren. En geef ons zo als gemeente een gezegende dienst. Bewaar voor de zonde, bewaar voor de boze, bewaar voor al die dingen die het geestelijke leven bedreigen en die ons wegvoeren naar de duisternis toe. Maar wil u zelf spreken, Heren, wil u zelf in ons midden zijn, als die grote herder der schapen, ja, die goede herder die zijn leven stelt voor de schapen. We bidden u voor elkaar, Heren, in de omstandigheden van het leven waarin wij zijn. Er zijn zojuist namen en omstandigheden genoemd. De rouwdragende families, familie Hogeboom, nu onze broeder zijn jongste broer moet missen. Heren, dan weet u hoe dat ook voor hem leeft en hoe dat hij dat beseft en beleeft. Bij alle dingen die dan ook moeilijk zijn, verstaat hij, begrijpt hij toch ook wat er aan de hand is. Wilt u hem ook daarin ook onderwijzen en geven, Heren, dat ook voor hem in deze weg er onderwijs en ook troost mag liggen. Dat de roepstem geheiligd moet worden aan zijn en aan het hart van al diegenen die hem omringen. En geef, Heere, dat in de familiekring er ook sterven uit dit sterven geboren mag worden. Dat ze leren sterven voordat het sterven wordt. Om zo dat ware leven dat uit u is te mogen vinden. Dan bidden wij u voor de familie Verwij, nu de vader van zuster Verwij overleden is. Er werd al jaren gevreesd voor deze dag. En u kwam het dan toch nog vrij snel. En dan weet u hoe dat ook beleefd is, ook in de kring van de familie. Ook voor onze broeder en zuster die juist op een bezoek waren bij hun zoon in het buitenland. En weer terug moesten keren. En die hun vader niet meer in zijn levenseinde konden bijstaan. Heren, wilt u geven dat er overgave mag zijn, dat deze dingen beleefd mogen worden vanuit de psalm, dat onze tijden in uw hand zijn. En geef dat ook in geestelijk opzicht er iets van die overnemende genade mag worden ondervonden. Dat ze hun vader, hun man, hun opa in de handen van u mogen overgeven. En wilt u bij de begrafenissen die dan volgen deze week de families krachten geven en ondersteunen. We danken u dat zuster Wildeman na lange maanden in verzorgingshuizen te hebben verkeerd, nu ook naar Strijen is verhuisd, waar ze permanent toch zal blijven. Heren, wilt u ook haar nabij zijn, dat ook weer een moeilijke weg is, niet meer terug kan keren naar haar huis. Heren, wilt u geven dat ze daarin ook rust mag ontvangen, overgave, om het eens te zijn met deze weg. Bovenal dat ze met ziel en lichaam zich mag overleren geven aan u. We danken u dat zuster De Rooy weer thuis mocht komen uit de verblijfplaats, de herberg. Heer, u hebt haar daarin toch ook rust willen geven. Er mag ook baat bij zijn bij deze dingen. Geef dat het verdere herstel door mag gaan. En dat ze bovenal de rust mag vinden die er alleen bij u te verkrijgen is. Hier wordt de rust geschonken en hier het vette van uw huis gesmaakt. Waar een volle beek van wellust elk in liefde dronken maakt. We danken u ook voor de familie Pijl van Wingerden, die de afgelopen dagen werd verblijd met de geboorte van een dochter en een zusje. U hebt de kleine Willemijn het levenslicht laten zien. En u hebt het leven van de moeder gespaard. En dan pas dankbaarheid, Heren, voor uw wonderdaden. En ook de verdere familie, de grootouders, overgrootouders. Heren, wilt u geven dat het een gebed mag zijn of worden in het hart. Dat u ook uw oog op dat late nageslacht wilt slaan. En uw kracht en uw waarheid ook daarin willen behouden. Wilt u Willemijn niet alleen gezond doen laten opgroeien, maar bovenal in de vrezen van uw naam. En wilt u zo dat jonge gezin onder uw vleugelen nemen, Heren, en uw genade erin verheerlijken. En in hen bidden wij u voor heel de gemeente, voor jong en oud, voor de kinderen, ook die nog verwacht worden. Er zijn er verschillende die op het punt van bevallen staan. Heren, wilt u gedenken, ook als er zorgen zijn in de zwangerschap. Grote zorgen soms. Heren, wilt u geven dat het oog op u, de schepper van hemel en aarde, geslagen mag zijn. En dat we het van u mogen verwachten. Niet alleen op de toppen van het geluk, maar ook in de dalen van het ongeluk. En dat u erbij bent, Heren, in welke weg dat u ook gaat. Al is het in het dal van de schaduw des doods. Als u erbij bent, dan hoeven we toch niet te vrezen. Zegen ons zo samen, Heren. Vergeef ons genadig aan onze zonden. Doe verzoening over onze schuld. En hoor onze gebeden om Christus wil. Amen. Wij gaan zingen Psalm 100, alle versen. Psalm 100, vers 1. Juich aarde, juicht al om de Heere. Het tweede, de Heere is God. En het derde gaat tot zijn poorten in met lof. En het vierde, want goede tieren is de Heere. 1, 2, 3 en 4 van Psalm 100, terwijl u ondertussen gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. Na het amen van de prediking, dan zingen we uit Psalm 23 en daarvan het eerste vers. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Het eerste van 23 zingen wij straks na de prediking. In verband met de viering van het heilige avondmaal, volgende week zo de Heere wil, willen wij nu het eerste gedeelte samen lezen uit het formulier. Dat handelt over de voorbereiding, de zelfbeproeving op het avondmaal. Het eerste gedeelte van het formulier om het heilige avondmaal te houden. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welken hij verraden werd, het brood nam en als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonden zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene wordt toegerekend en geschonken. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken iegelijk zijn consciëntie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen. En voor het aangezicht van God oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid, alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan, die alzo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook, naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn, alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen met schades andere dingen zegenen, en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterijen, kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers, en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards, kortom, al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot dit avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in onszelf bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulk een ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees hebben te strijden, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade des Heiligen Geestes zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Liefde gemeente, jongens en meisjes, waarom zou het beeld van het schaap en de herder zo vaak in de Bijbel staan? Want de Heer gebruikt dat beeld ook om iets van zichzelf te zeggen, dat hij de herder is en dat zijn kinderen schapen zijn. En waarom nou dat dier? Terwijl er toch zoveel andere dieren in de Bijbel zijn. Waarom wordt Gods kind niet vergeleken met een leeuw bijvoorbeeld? Of met een hert? Of met een kameel? Maar waarom wordt nou juist dit dier heel vaak aangehaald als voorbeeld voor de Heere en voor zijn volk? Wel, het is niet alleen omdat de Joden van oudsher schaapherders zijn, zoals we dat ook vinden in de Jozefsgeschiedenis, dat Jozef tegen zijn vader zegt, zeg maar niet dat je schaapherder bent, of ik bedoel, ga maar een eind bij de Egyptenaren vandaan wonen, want de schaapherders zijn voor de Egyptenaren een gruwel. Dus de Hebreeën zijn altijd al schaapherders geweest. David ook, een schaapherder, in de velden van Efrata weidde de kudde van zijn vader Isaï. En het is door hem eigenlijk ook dat dat beeld in de Bijbel is ingedragen als voorbeeld voor het geestelijke leven. Voor de verhouding tussen God en zijn volk. David heeft in zijn jonge herdersleven dingen gezien waarin hij zichzelf herkende, waarin hij ook God herkende. En zo die verhouding tussen een herder en zijn schapen in de Bijbel een plaats gegeven. En we komen het tegen, behalve in deze psalm 23, ook in psalm 80. Of in de profetieën zoals Ezekiel en Jesaja. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. De lammeren zal hij in zijn armen dragen. De zogende zal hij zachtjes leiden. Die zo heel bekende woorden. En ook in het Nieuwe Testament komen we dat beeld heel vaak tegen. Dat de Heer Jezus dat ook op zichzelf toepast. Ik ben de goede herder, zo zegt de Heer Jezus. En ik ken de mijnen en ik word ook van de mijnen gekend. De schapen horen mijn stem en ze volgen mij. We willen met Gods hulp bij dit beeld, het zo bekende beeld, eenvoudige beeld, stilstaan. Vanuit de woorden uit vers 1, waar David mag belijden, de Heere is mijn herder. We letten op drie zaken. Op het beeld van de herder. Ten tweede de zorg van de herder. En ten derde de rust van de herder. Het beeld van de herder. Dat is dan wat David hier dan ook onder woorden brengt. De Heer is mijn herder. Dan ook de zorg, mij zal niets ontbreken, hij doet mij nederliggen in grazige weiden. En de rust, hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren. Allereerst dat beeld dat David dan gebruikt, die hij op oudere leeftijd in deze psalm een plaats geeft. Als hij terugziet op zijn leven, dan kijkt hij vanuit de geloofshoogte naar beneden. Onder andere dat dal van de schaduw des doods. En hij beschrijft wat hij in zijn leven, in zijn geestelijke bestaan, dan allemaal heeft ervaren. En bovenal, wie God is. Want dat is eigenlijk de kern van de psalm. Het gaat niet allereerst om wat David heeft beleefd, maar allereerst om wie die herder is. De Heere, zo begint hij, is mijn herder. En hij voert mij zachtkens en hij leidt mij. Wie God is. En vanuit daar, wie God voor David is. En dan vergelijkt hij zichzelf dus, dan vergelijkt hij dat dus met dat bekende beeld van een herder en zijn schapen. En ik vroeg al, waarom heeft de Heere nou dit dier gebruikt als voorbeeld? Nou, dat zal te maken hebben met de eigenschappen van een schaap. En zo'n dier, dat heeft natuurlijk een aantal aantrekkelijke eigenschappen. Het zijn over het algemeen zachtmoedige beesten. Ongevaarlijk ook. Je kunt met je kleine kinderen gerust tussen een kudde schapen gaan staan. Ze zullen je niet omverlopen, ze zullen je niet bijten. Het zijn zachtmoedige dieren. Aantrekkelijke dieren. Knuffeldieren, hoeveel kinderen hebben niet een schaapje of een lammetje als een knuffeldiertje. Ze zijn daarin ook afhankelijke dieren. Een schaap heeft niet zoveel middelen om zichzelf te verdedigen. Het is geen leeuw, jongens en meisjes, met scherpe tanden en scherpe klauwen. Een schaap heeft die middelen niet om zichzelf te verdedigen tegenover roofdieren. Hij is heel afhankelijk van de bescherming van een ander. Hij is ook nog eens erg zwak. Een schaap alleen, dat houdt het niet lang vol. Zeker niet natuurlijk in die omstandigheden waarin David leefde. Want wij moeten natuurlijk bij een schaapherder en zijn kudde niet denken aan dat beeld wat wij dan hier zien. Als je op de Veluwe loopt en je ziet daar een herder met zijn kudde lopen over de hei. Daar zijn niet zo heel veel gevaren voor zo'n schaap. Maar in het oude Israël wel. Daar waren de leeuwen en daar waren de beren. Zoals David dat ook beschrijft. En daar zijn de ravijnen waar een schaap kan invallen. En trouwens, hier kan een schaap natuurlijk ook jammerlijk om het leven komen. Want als een schaap op zijn rug terechtkomt, zeker als hij een volle vacht heeft, dan heeft hij geen enkele mogelijkheid meer om zichzelf op de benen te brengen en dan sterft zo'n schaap. Dus het is afhankelijk van de bescherming van een ander, van de zorg van een ander. En het is ook nog eens heel zwak. Het kan maar heel moeilijk voor zichzelf zorgen. En ik hoef er weinig meer aan toe te voegen om daarmee duidelijk te maken dat een schaap, zeker in die oude tijden van het oude Israël, een ander nodig hadden die hen leidde, die hen beschermde en die bij hen was. En dat moest ook eens iemand zijn die veel van die schapen hield. Want behalve die wat aantrekkelijke eigenschappen van zo'n schaap, dat het zwak is, dat het afhankelijk is, dat het geen gevaar vormt enzovoorts, heeft zo'n beest natuurlijk ook wat onaantrekkelijke eigenschappen. Want schapen hebben altijd de neiging om te dwalen. Schapen hebben altijd de neiging, ook als ze achter een hek staan, om altijd het gras te zoeken aan de andere kant van het hek. Het zijn dwaalzieke beesten. En hoe goed het dat ook is bij de herder, hoe goed dat hij ook voor hen zorgt, een schaap is altijd geneigd om weg te dwalen bij de herder. En dat doet hij niet maar één keer. Nee, een schaap is ook nog eens hardleers. Een schaap is koppig. En hij blijft maar dwalen. En als die herder er niet zou zijn, dan zou die schaapskudde alle kanten op dwalen. En als een schaapje afgedwaald is, dan laat zo'n schaap zich ook niet altijd zo heel makkelijk vangen. En pas als een schaap geen kant meer op kan, dan laat het zich gewillig door de herder terugbrengen bij de kudde. Nou, en David heeft ongetwijfeld zichzelf ook in dit beeld herkend als hij die schapen leerde kennen toen hij herder was in de velden van Efrata. Toen heeft hij overeenkomsten gezien tussen die schapennatuur en zijn eigen natuur. Tussen datgene wat de schapen deden en wie de schapen zijn en wie hij was. Hij heeft het geleerd dat hij zwak van moed is en klein van krachten. Dat hij stof van jongs af is. En dat hij niet bestand is, niet gewapend is tegenover al die vijanden die hem bedreigen. Hij heeft geleerd dat hij net zo koppig en zo dwaalziek is als dat schaap, als hij zegt in Psalm 119, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht, zo staat het er dan in de berijming, maar hij zal misschien ook wel eens hebben gedacht, dat heb ik ook wel eens bedacht gedaan, wel bewust, de herder heeft verloren. En dat hij zichzelf ook niet terug kon brengen in de zorg van de herder, want hij moest zeggen, ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond. En David heeft geleerd, de kudde heeft een herder nodig. De schapen in dat oude en voor schapen zo gevaarlijke Israël hebben iemand nodig die hen verzorgt, die hen leidt, die hen beschermt. En u mag David in deze psalm belijden en ik heb zo'n herder. De Heere is mijn herder. Die mij beschermt, die mij onderhoudt, die mij leidt, die mij onderwijst. Die mij lief heeft. En dan gebruikt hij in deze psalm die allergrootste godsnaam die God aan zichzelf gegeven heeft. De Heere, Jehovah, Yahweh, ik zal zijn die ik zijn zal. De naam die getuigt van zijn liefde voor een verloren volk. Allereerst in Egypteland. Voor een volk dat onderdrukt werd, dat zwak was, omringd door vijanden. Ik ben de Heere. De getrouwe God, die niet laat varen de werken van mijn handen. En toen heeft hij Mozes geroepen om dat volk, om die kudde schapen, die in de verstrooiing van Egypteland was, een prooi van die duivelse farao, om hen te verlossen. En nu heeft de Heere die herderszorg, dat herdershart, vooral geopenbaard in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Jezus, Yeshua, waar die grote godsnaam ook in terugkomt. Jehovah maakt zalig. En jongens en meisjes, het is ook de Heer Jezus geweest die zo vaak dit beeld van de herder op zichzelf heeft toegepast. Want hoe noemt de Heer Jezus zichzelf ook alweer? Ik ben de goede herder. En waarom wordt hij de goede herder genoemd? Hij zegt, ik stel mijn leven voor de schapen. De Heer Jezus is herder. De Heer Jezus is de goede herder. Want hij sterft voor zijn schapen. Hij geeft zijn leven voor zijn kudde. Hij is de goede herder. En een tweede naam die de Heere op zijn Zoon toepast is dat de Heer Jezus ook de grote herder der schapen is. De grote herder, zoals hij in Hebreeën 13 wordt genoemd. En daar gaat het niet alleen over de herder die zijn leven voor de schapen heeft gesteld en die in de dood is gebleven, maar over die herder die de dood heeft overwonnen. De grote herder der schapen is de opgestane paaskoning, de levende herder die de dood heeft overwonnen. Hij is de grote herder. En dan de derde benaming die we voor de Heer Jezus tegenkomen, dat is in de eerste Petrusbrief, in het vijfde hoofdstuk, waar Petrus hem noemt, hij is ook de overste herder der schapen. En daar wijst Petrus erop dat die overste herder aan de rechterhand van God zit. Hij is ten hemel gevaren, hij bidt daar voor zijn kudde, hij regeert zijn kudde en hij komt ook straks weer om zijn kudde voorgoed thuis te brengen. Dus de Heer Jezus Christus, de herder, is de goede herder, want hij sterft voor zijn schapen. Hij is de grote herder, want hij leeft voor zijn schapen. Hij is de overste herder, hij bidt voor zijn schapen. En gemeente, dat spreekt allemaal mee in Psalm 23, als we ook moeten uitleggen waarom dat beeld gebruikt wordt in de Bijbel. En dan gaat het niet alleen over de inhoud van die Psalm 23, maar ook over de plaats die Psalm 23 in het psalmboek inneemt. Niet alleen de letterlijke tekst is geïnspireerd door de Heilige Geest, maar ook de plaats die de psalmen hebben gekregen. En dan is het niet zonder betekenis dat aan Psalm 23, Psalm 22 vooraf gaat. En wat daar inhoudelijk in staat. De lijdenspsalm. Die gaat vooraf aan Psalm 23. Hij is immers de goede herder. Die in Psalm 22 laat zien dat hij zijn leven geeft voor zijn schapen. Psalm 22 bereidt Psalm 23 voor. En na Psalm 23 volgt Psalm 24, waar het gaat over de hemelvaart, de opgestane, de eeuwig levende herder, de hemelvaartspsalm. Verhoogt, o poorten, u de boog, rijst, eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat ge uw herder, opdat ge uw koning moogt ontvangen. Nou, en daartussenin, tussen die lijdenspsalm en de hemelvaartspsalm, staat dus Psalm 23. En mocht David zeggen, vanuit Psalm 22 en 24 ook, de Heere is mijn herder. Kan een mens dat zomaar zeggen, gemeente? De Heere is mijn herder. Ja, er zijn veel mensen die zeggen dat iemand, zo las ik ergens, die zei, Psalm 23 is een heel geliefde psalm, maar ook een vaak misbruikte psalm. Er zijn ook veel mensen die zonder goede gronden deze belijdenis op hun lippen nemen. Want dat is nou niet iets wat wij van nature kunnen en mogen zeggen. De Heere is mijn herder. Daar begint het niet mee in het geestelijke leven dat een mens dat gaat zeggen. De Heere is mijn God. De Heere is mijn herder. De Bijbel laat het toch wel heel eerlijk zien. Dat er niemand is die dat van nature ook zoekt. Die oog heeft voor God. Die behoefte heeft aan een herder. Er is niemand die God zoekt. Er is er ook niet tot één toe. Nee, aan deze belijdenis van David gaat iets anders vooraf. Voordat een mens, voordat David kon zeggen, de Heere is mijn herder, heeft de Heere gesproken. Is hij de eerste die dat woordje mijn gebruikt. Mijn schaap. Mijn kudde. En dat begon al in de eeuwigheid. We beginnen de middagdiensten altijd met de belijdenis dat onze hulp in de naam des Vaders is die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. Daar is het begonnen, dat de Heere herder is geworden, dat er een kudde is, een schaapskudde die door hem van eeuwigheid verkoren is. Daar is dat mijn begonnen. Ze waren van de Vader. Hij heeft ze met een eeuwige liefde lief gehad. En om ze nou op grond van recht tot zijn eigendom te kunnen maken, want in dat eeuwige raadsbesluit zat voor ons op een onverklaarbare en verborgen manier ook de zondeval bij in. Om nou op grond van recht te kunnen zeggen, dat is mijn kudde, heeft hij ze aan zijn zoon gegeven. Die goede, die grote, die overste herder der schapen. En hij heeft ze gekocht met zijn bloed. Hij heeft ze gehad van zijn Vader. Hij heeft ze betaald met zijn bloed. En daar begint het. In de eeuwigheid. En hoe komt een mens er nu om dan ook net als David te kunnen en te mogen zeggen, de Heer is mijn herder. Nou, dat kan alleen maar als een mens uit de mond van de Heer gehoord heeft, je bent mijn schaap. Je bent mijn lam. En dan als antwoord op dat spreken van God in het hart, dan mag een mens als echo daarop zeggen, en nu is de Heer ook mijn herder. Maar hoe komt een mens dat nou aan de weet? En hoe komt een mens daar nu toe? En wanneer weet ik nu dat de Heer dat zegt? Je bent mijn schaap. En wanneer krijg ik nou vrijmoedigheid om daarop te antwoorden? Mijn Heer en mijn God. Nou, dan gaat de Heer spreken. In Johannes 10 zegt de Heer Jezus het ook. Mijn schapen horen mijn stem. En zij volgen mij. En om hem nou te doen laten volgen, dan is er nogal wat nodig in het leven van een mens om oog voor hem te krijgen. Om waarde te gaan leren zien in die goede herder. Dan moet zo'n mens zijn eigen natuur leren kennen. Dan moet hij afgebracht worden van hoge gedachten van zichzelf. Hij moet zijn leven natuur kwijtraken, want wij mensen kunnen denken wat te zijn en wat te kunnen. Een mens van nature wil zelf op eigen benen staan, wil voor zichzelf zorgen. En zien we dat juist niet in onze tijd, gemeente, van al die welvaart en gezondheid. Mensen hebben God niet meer nodig. Mensen kunnen het zelf. Proberen op eigen krachten hun schaapjes op het droge te krijgen, om het met dat beeld te zeggen. Als er rust is, als er vrede is, als er welvaart en gezondheid is, dan is er weinig of geen oog voor God en voor de noodzaak om hem als herder te kennen. En dat moet de Heere nou gaan leren. Dat we geen leeuwen zijn die met onze tanden en met onze klauwen tegen al die vijanden bestand zijn. We hebben geen geweer in de strijd tegen de dood. Zo zegt Job. We zijn zwak van moed, we zijn klein van krachten. Wat heeft de Heer toch een werk om een mens dat te leren. Dat we vergankelijk zijn. Dat we broos zijn, dat we niets zijn. En dat je ook in geestelijk opzicht niets aan je zaligheid, aan je eeuwig heil kunt bijdragen. Petrus die had ook zo'n leeuwennatuur. Die trok zijn zwaard en die zou er even op losslaan. Ik ben bereid om voor u te sterven en om met u te sterven. Wat had de Heer in een werk aan zijn discipelen en aan al zijn volk. Om hen te leren, af te leren, die leeuwennatuur. En dat ze maar een zwak en afhankelijk schaap zijn. En dat doet de Heer in de wedergeboorte. Zij ze levend maakt en oog geeft voor de dingen zoals ze werkelijk zijn. Als ze gaan beseffen broos sterfelijk te zijn. Maar bovenal ook gaan leren beseffen zondig te zijn. Verloren in de meest werkelijke zin van het woord. Dat ze inderdaad zo'n schaap zijn. Met zo'n dwaalzieke natuur. In Adam en Eva al weggedwaald bij die grote herder. De schepper van hemel en aarde. En wat had die kleine kudde daar in het paradijs het goed. Zonder aanleiding hebben ze die grote, die goede herder verlaten. Zijn ze de brede weg opgegaan. De mensenmoordenaar van de beginnen, de briesende leeuw, gevolgd die hen zoekt te verslinden. En dat leert de Heer een mens. Door zijn Heilige Geest ga je ook deze onaantrekkelijke eigenschappen van schapen herkennen in je eigen leven. Dwaalziek, koppig, hardleers, zondig, tot hinken en zinken elk ogenblik gereed. En daarom in groot gevaar. Want zo'n schaap in het oude Israël, dat wegdwaalde bij de herder, dat was niet bestand tegen de leeuw. Dat kon niet op tegen de beer. Het had geen ranke poten zoals een hert. Het was niet rank gebouwd zoals een ree om weg te kunnen vluchten. Nee, als je een schaap ziet rennen, het zijn maar onbeholpen beesten. En een leeuw hoeft weinig moeite te doen om dat schaapje te pakken. En zo ga je het ook leren. Zo gaat de Heer het een mens ook leren. Wij zijn toch zwak. En de sterkte van de duivel is zo groot. We zijn elk ogenblik in nood. En er komt nog vlees en wereld bij. Gemeente, begint u dat te leren? Hebt u al enig inzicht gekregen in uw eigen natuur? Zwak en broos, sterfelijk, vergankelijk. Niet opgewassen tegen al die vijanden die ons leven bedreigen. De duivel, de wereld, je eigen hart, de dood. Beginnen we het al te leren dat wij echt de zorg van een ander nodig hebben. Dat we de bescherming nodig hebben van een ander. Dat we, om het met het beeld van de psalm te zeggen, een herder nodig hebben. Een herder die zorgt. En dat is het tweede. En wat zegt David dan als het gaat over de zorg van die herder? Mij zal niets ontbreken. En als hij het heeft over de zorg van deze herder, wat bedoelt David dan? Mij zal niets ontbreken. Bedoelt hij dan dat hij dus geen zorgen meer zal kennen, dat er geen ziekten meer zullen komen, dat er geen tegenslagen meer zullen zijn, dat er geen lijden meer is? Als je het schaap bent van deze herder, dan ontbreekt je niets. Nee, we weten wel dat David dat niet kan bedoelen, want nog in de voorgaande psalm 22, die dus allereerst een psalm van David is, komen we natuurlijk ook ellende tegen. En we weten het uit zijn leven. Hij heeft 3 kinderen naar het graf moeten brengen. Is achtervolgd, vervolgd door Saul. Absalom die tegen hem opstond. Want een verdriet heeft David gekend in zijn leven. Dus dat kan hij niet bedoelen. Dat het dan in zijn leven zonder tegenslagen, zonder ziekte, zonder rouw dan verder gaat. Bedoelt hij dan dat het in het geestelijke leven hem aan niets zal ontbreken? Dat hij dus altijd geloof zal hebben? Dat hij altijd hoop heeft om te beoefenen? En dat de liefde van de Heer dus altijd in zijn hart zal zijn? Nee, ook dat bedoelt David niet. Want ook in Psalm 22 getuigt hij daarvan. Daar klaagt David. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En in Psalm 32, daar zegt David dat de hand van de Heere zwaar op hem was. dag en nacht, de toren van God rust op hem. David bedoelt niet dat hij, nu de herder er is, dat hij alles heeft. Dat het hem aan goederen niet zal ontbreken. Of aan gezondheid niet zal ontbreken. Of aan geestelijke weldaden niet zal ontbreken. Dat bedoelt hij allemaal niet. Want het ware geluk, gemeente, ligt niet in wat iemand heeft. Wij denken veel te materialistisch. In allerlei opzichten denken we heel materialistisch. Als ik maar geld heb, als ik maar een groot huis heb, als ik maar dit, als ik maar dat heb, als ik maar gezond ben. Dus dingen waarin het gaat wat wij hebben. Voorspoed, welvaart, gezondheid. Maar als we nou luisteren naar een ander schaap in het Nieuwe Testament, de apostel Paulus, dan zegt hij, en dan zegt hij dat tegen de achtergrond van dat hij geleerd heeft om overvloed te hebben, en ik heb geleerd om gebrek te lijden. Hij had wel eens genoeg te eten, maar hij heeft ook wel eens honger geleden, de apostel Paulus. Maar dan zegt hij, maar ik heb geleerd om vergenoegd te zijn. Dus tevreden in hetgeen ik heb. Nee, ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. David mag weten een schaap te zijn van die goede herder. En als je dat nou mag zijn, ik ben een schaap van die goede herder, de Heer is mijn herder, dan kun je zeggen, mij ontbreekt niets. Ook al moet je dan door diepe dalen gaan, ook al raak je dan kinderen kwijt, ook al zijn er tegenslagen, ook al is er ziekte, kijk, een mens die nog zo vanuit het materiële denkt, van het hebben van dingen, als hem dan dingen worden ontnomen, dan kan hij niet zeggen, mij zal niets ontbreken. En dat kan ook in het leven van Gods kinderen zo zijn. Kijk eens naar Jacob, toen hij Jozef kwijtraakte. En Benjamin. En al die tegenslagen op zijn weg kwamen, wat zei Jacob toen? Al deze dingen zijn tegen mij. Toen kon Jacob niet zeggen, mij zal niets ontbreken. Want hij keek zo op de dingen die hij had, of meende te hebben. En toen hij dat kwijtraakte, toen was hij alles kwijt. Al deze dingen zijn tegen mij. En Asaf dacht dat ook. Daarom klaagde hij. Als ik aan God dacht, zo maakte ik misbaar, want God heeft mij allerlei dingen ontnomen. Hij keek alleen naar de dingen die hij had. Achteraf zagen ze dat ook die tegenslagen, ook die beproevingen, die kastijdingen, niet tegen hen waren, maar voor hen. Maar Paulus zegt, al deze dingen moeten medewerken ten goede voor degene die God lief hebben. Ook die tegenslagen, ook die ziekte, ook die rouw, al die dingen die zo tegen je lijken te zijn, maar achteraf bezien mag zo'n schaap het zeggen, en het was voor mij, want ik heb geleerd dat het goed is geweest om verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Dat je gaat leren om nou op die goede herder te zien. En jezelf van die goede herder over te geven. Afhankelijk te zijn van zijn zorg, van zijn onderwijs. Dat je er oog voor krijgt wie God is. En niet zozeer voor wat God geeft. En dat is ook in het geestelijke leven zo, gemeente. In het geestelijke leven zijn wij ook geneigd om, laat ik het zo zeggen, materialistisch te denken. Om wat in handen te hebben. Om te ervaren, om te bevinden, om te beleven. En om daar de grond van te maken. Want natuurlijk, de Heere werkt bevindelijk. De Heere werkt via de ervaring. De Heere werkt via het gevoel. Hij stort de liefde uit in het hart. Hij beweegt de mensen tot het geloof. Dat gaat niet buiten de ervaring en buiten het bevindelijke leven om. Maar een mens is zeker in dat beginnende geestelijke leven zo geneigd om daarop te steunen. En daar de vrijmoedigheid uit te putten. Daar kracht uit te halen. Daarop te leunen. En als dat wegvalt, dan zie je zo dat zoveel mensen, zoals Jacobus zegt, als een baar der zee gelijk zijn. Als die liefde wordt weggenomen. Of als je door eigen zonde of slordigheid de gemeenschap met de Heere verbreekt. En de gevoelige nabijheid van de Heere niet wordt gevoeld. Dan zie je juist dat beginnende in dat wankelijke leven, dat mensen denken dat ze dan ook alles missen. Ik vrees dat ik nog alles mis, dat mijn werk geen waarheid is, omdat ik het niet meer voel. Maar in het geestelijke leven, gemeente, zijn het juist die lammetjes die in de armen van de herder liggen. Die gedragen worden. En het zijn de zogenden, de zwakken in de kudde, die zachtjes geleid worden. Die heel veel van de liefde van de herder ontvangen. Die dicht bij hem zijn, dicht bij zijn hart. Die getroost moeten worden, die versterkt moeten worden, die onderwezen moeten worden. En wat kan het een gelukkige tijd zijn. Dat je mag leven bij de liefde van de herder. Dat je als een lammetje aan zijn hart mag liggen. Dat hij je vertroost vanuit een psalm. Dat hij je vertroost vanuit een belofte. Maar wat is het vaak zo wankel. En om nou de schapen groter te maken, op te voeden, moeten ze ook zelf leren lopen, moeten ze op eigen benen gaan leren staan. Een schaap kan niet altijd lammetje blijven, kan niet altijd in de armen van de herder liggen. Hij moet op eigen benen leren staan. Daarom gaat de Heere ook zijn kinderen, zijn schapen uit dat gestaltelijke leven voeren. Niet te leren leven bij wat ze hebben en wat ze voelen, maar wie ze mogen zijn door genade. En wie bovenal Hij is. Wie Hij is, de herder. De Heere is mijn herder. En er is een hele weg voor nodig, gemeente, om een schaap te leren lopen, om een lammetje te leren lopen, om een schaap op eigen benen te doen laten staan, om een schaap niet zozeer bij de weldaden van de herder, maar bij de herder zelf te leren leven. En daar gebruikt de herder ook deze weg voor, die in het derde punt aan de orde komt. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren. Hij doet mij nederliggen, zo zegt David. En wil een schaap nou gaan liggen, jongens en meisjes, dan moet er rust zijn. Want schapen, dat zijn hele zenuwachtige dieren, die zijn zo van streek. Er hoeft maar een hond voorbij te lopen of een schaap wordt angstig, gaat heen en weer rennen. Als er onrust is, als er gevaren zijn, als er vijanden op de loer liggen, zal een schaapskudde nooit gaan liggen. Dus als hier staat, hij doet mij nederliggen in grazige weiden en hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Dat betekent dat de herder het nodige heeft gedaan in het leven van die schapen om hen rustig te maken. In het oude Israël, dan ging een schaapsherder voor de kudde uit en dan zocht hij naar zo'n grazige weide. Niet alleen kijken of dat er genoeg gras was, maar hij ging ook speuren op die weide of dat er misschien geen slangen verborgen lagen tussen dat gras. En hij ging speuren achter die rotsen of dat er misschien geen leeuw of geen beer lag te loeren. En om er van die weide een grazige weide van te maken, een rust, moest hij die eerst ontdoen van allerlei vijanden. En als dan al die vijanden weg waren, en de schapen konden daar rustig zijn, dan konden ze neerliggen, omdat hij in hun midden was. Dat maakte die schaapskudde rustig. Als ze zijn stem hoorden, als hij in hun midden was, dan gaat de schaapskudde rustig liggen. En het is ook van deze dingen, gemeente, dat de Heer Jezus ook dit beeld op zichzelf heeft toegepast. En op zijn volk. En het is ook helemaal niet zo heel moeilijk om de geestelijke lijnen vanuit dit herdersbeeld en dit beeld van de kudde toe te passen op die grote en die goede herder. Want de kudde van die grote herder is ook wel eens onrustig. Een schaap is een onrustig, is een zenuwachtig dier. Wel, zo is het ook in het leven van een kind van God, zo vaak onrustig. En zijn er zoveel dingen die hen zenuwachtig maken, die hen gespannen doen laten zijn. Als er inderdaad is de vrees voor de vijanden. Of als ze gaan zien op hun eigen overblijvende zonden en zwakheden. En je hoort toch de onrust ook in het avondmaalsformulier spreken, dat laatste gedeelte dat we hebben gelezen. Ja, nou, heel die lijst van al die zonden. Dat leven waarvan gezegd wordt die een ergerlijk leven leiden, dan wordt er daarna gezegd. Maar deze dingen worden ons, geliefde broeders en zusters, niet gezegd om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Verslagen harten der gelovigen. Onrust. Misschien moet iemand het ook wel ervaren op dit moment. Onrust in het hart. Dat gebeurt als je ziet op je eigen schapen natuur. Op je zondige bestaan. Dat je vleeselijk bent, verkocht onder de zonde. Dan hoor je zo'n onrustig schaap klagen. Rust, nog vrede wordt gevonden door mijn zonden in mijn beenderen dag en nacht. Dan hoor je de onrust in het avondmaalsformulier doorklinken van iemand die zegt, maar ik heb geen volkomen geloof. En de ijver die ik moet hebben om God te dienen zoals hij het waard is, ik vind ze er niet. Integendeel, ik zie allerlei vleeselijke begeerlijkheden en ik zie overblijvende zonden en zwakheden. Er zijn zoveel bezwaren, er zijn zoveel dingen die voor onrust zorgen. En hoe kan een mens nou rust vinden? Als de wet je aanklaagt. Als je ook vanochtend weer je hoofd hebt moeten buigen toen die geboden weer langs gegaan werden. Gij zult niet echt breken. Gij zult geen valse getuigenis spreken. Eert uw vader en uw moeder. Als de duivel je aanklaagt. En als hij zegt, gij hebt geen heil bij God, want kijk nou, dit is in je leven. En kijk nou weer eens wat je hebt gezegd of gedaan. Als er zoveel is wat het hart onrustig maakt, dan moet de Heere dat allemaal wegnemen. Zoals die herder in dat oude Israël eerst die weide ging ontdoen van alles wat vijand en wat gevaar vormde. Zo moet de Heere dat wegnemen. Alleen deze herder kan dat. Aan een onrustig schaap rust geven. Dat kan alleen als hij komt. Als hij in het midden is. En als hij spreekt. Als hij je te geloven geeft dat hij erbij is. Dat hij voor je zorgt. Als je net zoals dat schaap uit het formulier mag zeggen. En dan ga ik met heel mijn verzondigde leven. niet aan het avondmaal belijden dat ik in mijzelf volkomen en rechtvaardig ben, maar ik kom daar belijden dat ik midden in de dood lig. Zwak als een schaap. Dwaalziek als zo'n schaap. Maar ik kom het leven buiten mijzelf zoeken in hem. En je mag heel je verzondigde leven in zijn handen leggen. En al die dingen die je zo onrustig maken. Geen volkomen geloof. Geen vrezen des Heren. Niet die ijver die God zo waard is. Al die dingen overgeven aan hem. Heren, hier ben ik. Met heel mijn verzondigde bestaan. Met heel mijn dwaalzieke schapennatuur. En dan valt het voor zo'n schaap mee, want de Heere zorgt voor eten en voor drinken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren. Dan zien we de beelden ook door elkaar lopen. Niet alleen Johannes 10, dat hij de goede herder is, maar ook Johannes 5, dat hij zelf het brood des levens is. Juist rondom het sacrament, gemeente, wordt het duidelijk dat hij zelf het voedsel is. Het brood des levens en het water des levens. Dat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood. Dat hij zijn lichaam heeft laten verbreken en zijn bloed heeft laten vergieten. Mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Voor allen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid is er voedsel. Is er lafenis te verkrijgen. En dat is alleen maar in hem te vinden. In zijn woord. In zijn werk. Omdat hij als die grote, die goede herder de weg van lijden en sterven is gegaan. Omdat hij het lichamelijk heeft moeten doorlijden. Mij dorst. Met zijn gekloofde en zijn gebarste lippen. Met zijn uitgedroogde mond heeft hij het uitgeroepen vanaf het kruis. Mij dorst. En zo in die weg heeft hij gezorgd voor het water des levens. En vooral in zijn grote zielenlijden. Verlaten van God, verlaten van zijn vader. Opdat arme zondaren, die aan alles gebrek hebben, geen volkomen geloof, enzovoorts, maar alleen vleeselijke begeerlijkheden, het leven buiten zichzelf mogen zoeken en vinden in hem. Dat hij ze ogen geeft om te zien, op de dierbaarheid en noodzakelijkheid van deze herder. Dat hij zo schoon is voor het oog van zo'n schaap, want genade is in zijn lippen uitgestort. Hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren. Hij weet wat het is om dorst te lijden. Hij weet wat het is om verlaten te zijn van God. Hij is die weg gegaan van lijden en sterven. En zo kan het dat een arm verloren zondaar rust mag vinden in de bloedwonden van de Heer Jezus Christus. Daarom is het dat hij ook de tafel laat aanrichten. En dat hij de zondaars ontvangt en daar met hen eet. Daarom is het dat hij ze te beter verstaan geeft. Zoals zondag 25 dat zegt, waarom dat sacrament is ingesteld. Vanwege de grovigheid en de zwakheid van ons hart. Om daar dan ook aanschouwelijk bij brood en beker het leven buiten mijzelf te zoeken in hem. En daar te mogen ondervinden dat zijn bloed waarlijk drank is. En dat zijn vlees waarlijk spijs is. Er is voedsel. En er is drank. Voor verloren schapen. Voor verloren zonen en dochters. Die het leven in zichzelf niet kunnen vinden. Maar die het buiten zichzelf zoeken in hem. Wees dan niet wijzer dan deze goede herder. Ga het niet zoeken in uzelf. Tel niet uw ervaringen en uw bevindingen. Tel niet uw tranen op. Maar tel uw zonden op. uw verdorvenheden. Al die dingen die u onrustig maken. En hoor naar de stem van deze herder. Want dan zult u rust vinden voor uw zielen. Amen. Samen danken en bidden. Heere, wilt u zelf plaatsmaken voor de persoon en het werk van deze goede herder die gij gezonden hebt naar deze wereld om zijn kudde zalig te maken van hun zonden. Dan is het zo nodig, Heere, dat wij onszelf ook leren kennen. Dat u ons leert hoe zwak van moed, hoe klein van krachten we zijn, dat we stof van jongs af zijn. Dan is het nodig dat we leren hoe dwaalziek we zijn. U op het hoogst hebben misdaan, van het heilspoor zijn afgegaan, u hebben vergramd de God des levens. Dan is het nodig dat wij kennis krijgen aan de vijanden, aan de duivel die rondgaat als een briesende leeuw en zoekt wie hij zou mogen verslinden. Is het nodig dat we kennis krijgen aan de dood die ons brengt voor uw rechterstoel? En Heere, wie kan bestaan? Om zo in die weg te mogen leren hoe schoon, hoe beminnelijk die herder is die gij gegeven hebt. Die het zwaard van de gerechtigheid in zijn leven heeft gevoeld. Het zwaard dat de herder heeft geslagen. En dat u de arm tot de kleine zou kunnen wenden, tot die schapen. Die het eeuwige leven om niet mogen ontvangen. Heere, schenk ons honger en dorst naar die herder. naar die gerechtigheid, naar zijn nabijheid, naar wie hij is. En dat we het ook op grond van uw woord en als antwoord ook op uw woord mogen zeggen: de Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Schenk ons oefeningen daarin, Heere. Voor het eerst als we nog onbekeerd zijn en vreemdeling zijn van deze dingen. Ontneem al die dingen waar wij onze valse rust vandaan halen. En ook in het geestelijke leven. Dat we niet op verkeerde gronden zullen rusten en zullen gaan. Maar alleen leunend en steunend op de gerechtigheid van deze herder. Wilt u zelfs voor de prediking achtervolgen, Heere, voor jong en oud. En het toepassen aan onze harten. Wil alles wat ten dele was genadig helen en verzoenen en heiligen. En wat van u was, Heere, passen toe aan de harten. Opdat ook verslagen harten mogen worden geheeld en opgebeurd en vertroost. En mogen zien en horen naar die goede herder. Breng ons ook vanmiddag weer bijeen. Dat we dan ook verder over deze psalm nadenken. En schenk ons heilbegeerte, Heer, om deze dingen te mogen kennen en beoefenen. En hoor onze gebeden om Christus wil. Amen. Psalm 95 vers 4 zingen wij tot slot. Want Hij is onze God. Het vierde van 95. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.